Deze week werd weer eens duidelijk hoe belangrijk het is dat werknemers en ambtenaren meldingen moeten kunnen maken van misstanden bij hun eigen bedrijf. Arthur Gottlieb bouwde een dossier op van misstanden binnen de Nederlandse Zorgautoriteit. En zo bleek deze week uit zijn documentatie dat de toezichthouder sjoemelde met financiële gegevens van ziekenhuizen. De maatschappij is er dus vaak bij gebaat dat dit soort informatie naar buiten komt. Maar met de klokkenluiders zelf loopt het vaak niet goed af. Voor hen wacht vaak ontslag, gedwongen verhuizing, jarenlange rechtszaken en behoorlijke schades. En uiteindelijk bij Arthur Gottlieb liep het uit op een zelfmoord. Het beschermen van klokkenluiders blijkt telkens weer buitengewoon moeilijk. En daar gaan we over praten met Gerrit de Wit, voorzitter van de expertgroep klokkenluiders. Zelf klokkenluider. Goedemorgen, meneer de Wit.
Goedemorgen.
U heeft jarenlang in de clinch gelegen met het ministerie van Vrom, hè?
Ja, dat is juist.
Ja. Dus u kunt wel aangeven hoe moeilijk het is en hoe het eigenlijk mogelijk is dat mensen die toch erkend dit soort dingen aankaarten wat men belangrijk vindt, toch uiteindelijk vaak emotioneel of compleet berooid achterblijven.
Ja, dat kan ik u zeker uitleggen. Dat heeft te maken met het feit dat ze een langjarig proces hebben te voeren. Het gaat om hun rechtspositie die ze dienen te behouden. Maar vooral ook hun gezondheid. Ze brengen de problemen mee naar huis in hun relatie. En dat heeft zo zijn gevolgen, kunt u zich voorstellen.
Ja, en dat loopt dus eigenlijk. We kennen de beelden van een klokkenluider die uiteindelijk eindigde in een caravan. Nou ja, er zijn meer van dit soort verhalen. Het loopt eigenlijk bijna altijd slecht af tot nu toe, hè?
Ja. Meestal wel. Wij zijn er ook heel nadrukkelijk bij betrokken geweest al jaren om daarop te wijzen. Vanaf 2001 doen we dat al door de Tweede Kamer erbij te betrekken en te wijzen op al die melders die in feite altijd met een ontslag worden geconfronteerd en inderdaad getraumatiseerd en berooid achterblijven.
Maar als... Ja, terwijl ze tegelijkertijd volgens mij voor het grootste gedeelte van de samenleving helden zijn.
Ja, natuurlijk. Ze leveren maatschappelijke misstanden aan het bevoegde gezag. En ze hopen daarmee in ieder geval dat die misstanden worden opgelost en dat er iets aan wordt gedaan.
Maar die steun is niet genoeg, want ze worden tegengewerkt dus door de instanties waar ze dingen van naar buiten brengen.
Ja, nou kijk. Echte klokkenluiders, hè. Erkende klokkenluiders, dat zijn mensen die als melder van een misstand integer en te goeder trouw en vooral ook naar behoren handelen, maar vanuit een professionalisme, een overtuiging die ze hebben en ook een idealisme soms, leggen zij een hele hoge graad van moed en verontwaardiging aan de dag. Maar inderdaad, wat u zegt, er is geen melder of klokkenluider die tot op heden op het schild is geheven. En ja, dat is eigenlijk buitengewoon schandalig. Want het zijn juist degenen die aan de wieg staan van de openbaring van ernstige misstanden. En vaak zie je dat er veel beroering is ontstaan. En dat juist die melders de mankementen en de verbeterpunten aan de orde stellen. En dan is het bizar om te zien dat zo'n melder, zo'n man of vrouw, de organisatie uit wordt gewerkt. En met ernstige gezondheidsproblemen, vaak ook inkomensschade en pensioenproblemen, elders zijn leven moet gaan voortzetten. En de daadwerkelijke verantwoordelijke buiten beeld blijven.
Maar de politiek die realiseert zich zo langzamerhand toch heel goed hoe belangrijk die rol is, omdat er dingen bovenkomen die zeker voor de politiek, maar dus voor de hele maatschappij wel van belang zijn en anders nooit aan het licht gekomen waren.
Jazeker, dat realiseert de politiek zich ook.
Maar doet daar dus te weinig mee?
U hebt misschien gezien en gelezen dat er heel recentelijk door een meerderheid in de Tweede Kamer een wetsvoorstel is gelanceerd. Dat wetsvoorstel heet het Huis voor Klokkenluiders. Daar hebben wij een bijdrage aan geleverd. We hebben meegeschreven. En we hebben nu toch zo'n 8 politieke partijen achter ons initiatief staan.
Een meerderheid?
Jazeker, een meerderheid van, even kijken, zo'n 93 kamerzetels. En die hebben in december dat wetsvoorstel geaccordeerd in de Tweede Kamer.
En wat betekent dat concreet?
Concreet betekent dat dat we hebben gepleit voor een onafhankelijk meldpunt, maar vooral een onderzoeksinstituut, een onafhankelijk onderzoeksinstituut. Wat dus meldingen van melders van misstanden gaat onderzoeken en de melder ook rechtsbescherming biedt. Bijzonder misschien wat ik in dit verband, omdat u refereerde aan de melder van de NZA, nog kan melden dat wij ervoor hebben gepleit om ook een fonds in het leven te roepen. Een fonds wat melders moet bijstaan. Hè. Ik zei u net al, inkomensverlies, problemen, juridische procedures. Dus dat fonds zou moeten kunnen voorzien in juridische bijstand, maar vooral ook psychosociale ondersteuning.
Ja. Tegelijkertijd lijkt het me dan ook van wezenlijk belang dat je de charlatans buiten de deur houdt. En dat lijkt me ook nog niet zo eenvoudig.
Soms trekt zo'n initiatief ook wel zogenaamde non-melders aan, zoals wij die noemen. Dat zijn dan querulanten of wat meer dubieuze, twijfelachtige figuren. En die kun je in dat pre-proces, in dat voorproces bij het meldpunt, kun je die wel uitselecteren.
Okay. En gaat het nu ook gebeuren, dit soort maatregelen?
Welke maatregelen?
Nou ja, bijvoorbeeld dat er dus een centrum komt die ook financiële ondersteuning biedt aan dit soort zaken. Want het is natuurlijk jarenlang volhouden, maar de procedures zijn onbetaalbaar.
Ja, nou, dat is een heel bijzonder punt. Want wat ik u nog niet heb gezegd is dat de Tweede Kamer in september vorig jaar heeft besloten om dat fonds, wat er eigenlijk dus ook zou komen tegelijkertijd, voorlopig te doen laten vervallen. En wij als bestuur van de expertgroep, wij hebben daar direct op gereageerd. Er kwam in september een zogenaamde nota van wijziging uit die de indieners van de wet in feite deden voorstellen, omdat zij het beter vonden om voorlopig af te zien van een fonds. Misschien omdat het te veel geld zou kosten. Er was 2,5 miljoen voor uitgetrokken. Maar wij hebben nu juist betoogd dat met het wegvallen van het fonds in het wetvoorstel er naar onze mening een hele wezenlijke leemte in de voorgestelde bescherming van melders van misstanden ontstaat.
Nee, maar het kan toch niet over 2,5 miljoen gaan? Ik bedoel, daar kan je nog geen 500 meter fietspad voor aanleggen.
Nee, nou ja, toch is het gebeurd. Wij hadden die cijfers gebaseerd op zo'n 25 melders op jaarbasis à raison van 100.000 euro ondersteuning. En wij als expertgroep zagen wel degelijk de noodzaak van de instelling van zo'n fonds. En die mening hebben wij gebaseerd op de ervaringen van de afgelopen 10 jaar. Van de individuele leden van de expertgroep, maar ook van alle melders die zich bij ons hebben aangediend. En voor dit moment hebben we weten te bewerkstelligen dat er mogelijk na het in werking treden van de wet een tussentijdse evaluatie gaat plaatsvinden. En dat we dan opnieuw bezien of dat fonds alsnog kan worden ingesteld.
Ja, want de praktijk is natuurlijk dat die mensen nooit meer aan een baan komen. Dat lijkt me een van de grootste problemen.
Ja, dat niet alleen. Maar ik kan u ook zeggen dat wij met onze langjarige ervaring er vorig jaar aan toe zijn gekomen om in onze raad van advies mensen op te nemen, gedragskundigen op te nemen die gespecialiseerd zijn in traumabehandeling. Dus dan moet u bedenken dat melders die langjarig in hun persoon zijn aangetast, langjarig processen hebben gevoerd, persoonlijkheidsproblemen ontwikkelen, zelfs stoornissen ontwikkelen en getraumatiseerd worden.
En dat kwam dus tevoorschijn bij de zaak Arthur Gottlieb, waarvan dus de familie uiteindelijk de gegevens naar buiten bracht.
Ja, dat is juist. Wij hebben daar ook ervaring mee.
Heeft u die familie daarbij geadviseerd ook, van Arthur Gottlieb?
Ja, wij hebben contact gehad met de familie. Het enige wat ik daarover wil zeggen is dat we inderdaad geadviseerd hebben. Want het zou kunnen zijn dat wij ook nog in een functionele rol betrokken gaan worden in dit proces. Dus dan dien ik daar hier op dit moment enigszins terughoudend in te zijn. Maar we hebben inderdaad geadviseerd in kwestie.
Dat is toch helemaal niet vreemd? Dat is toch zo logisch als wat, dat ze bij u komen?
Jawel, dat is ook zo. Maar je weet niet in welke hoedanigheid en rol wij de familie of het onderzoek wat nu gaat plaatsvinden nog van dienst gaan zijn. En dan willen we ook graag een onafhankelijke positie behouden.
Juist. En nieuw is ook dat journalisten van kranten en nieuwsredacties sinds september vorig jaar een gezamenlijke brievenbus hebben. Publix heet dat. Waar je kunt lekken. Vindt u dat een goed initiatief eigenlijk?
Nee, niet echt. Wij hebben vorig jaar daar een aantal reacties op gegeven. Want ook de pers heeft ons benaderd toen ze dat initiatief namen. En ik moet u zeggen, wij werken al geruime tijd samen, hoor. Zowel met de schrijvende pers als met onderzoeks- en journaalredacties. Maar wij hebben onze mening gebaseerd op onze langjarige ervaring met melders van maatschappelijke misstanden. En wij zijn geen voorstander van het anoniem melden. U zei het overigens net zelf al, het risico op misbruik bij anoniem melden is aanzienlijk groter dan bij meldingen op naam, hè, dus met naam en functie. En je kunt ook de melding en het motief van de melder beter controleren. En in feite zie je dat echte klokkenluiders, die dus op een integere wijze en met de juiste motieven hun professionele verantwoordelijkheid nemen, niet voor die publieksweg zullen kiezen. En we hebben dat, die bezwaren hebben we ook in een persbericht naar buiten doen gaan. En we hebben in feite als belangrijkste argument gegeven dat het initiatief wegloopt van de werkelijke chronische problemen in onze samenleving. En dat is namelijk dat gewetensvolle melders van ernstige maatschappelijke misstanden nog steeds niet veilig kunnen melden. En zich nog steeds onbeschermd weten.
Ja, maar zal dat wel, als die wethuis voor klokkenluiders, hè, die heeft een meerderheid Tweede Kamer, nu moet de Eerste Kamer zich daarover buigen. Als die wet er komt, hebben ze dat dan wel? Voorziet die wet daarin?
Ja, de wet voorziet inderdaad in een wettelijke rechtsbescherming. En tot op heden toe zijn het klokkenluidersregelingen. En in het ambtenarenrecht vind je nog wel een gecodificeerde wettelijke bescherming. Maar dan gaat het zowel gelden voor melders uit de marktsector als uit de publieke sector. En dan genereert een onderzoek door het huis vanzelfsprekend rechtsbescherming.
Ja. Dinsdag is het adviespunt klokkenluiders, die komt met een jaarverslag. Denkt u dat we schrikken van het aantal klokkenluiders dat uiteindelijk dan gemeld wordt?
Nee, dat denk ik niet.
Hoeveel zijn er, denkt u?
Als ik afga op onze eigen cijfers, maar dan moet je wel onderscheid maken tussen echte klokkenluiders, hè? Want wij maken toch onderscheid, hoor. We maken onderscheid tussen melders van misstanden en klokkenluiders.
Ja.
Klokkenluiders zijn mensen die te vergeefs hebben gepoogd bij hun werkgever een maatschappelijke misstand aan te kaarten en dan naar buiten treden. Dat zijn klokkenluiders. En melders van maatschappelijke misstanden kennen we vele honderden op jaarbasis. En daar blijft over het algemeen zo'n 10-15% aan zaken over die ook een daadwerkelijke maatschappelijke misstand inhouden. Dus ik verwacht dat het adviespunt met soortgelijke cijfers als waar wij mee van doen hebben naar buiten komen. En dan gaat het over tientallen op jaarbasis die substantie hebben, wat dus echte zaken zijn die ertoe doen.
Oké. Hartelijk dank voor uw uitleg. U hoorde Gerrit de Wit, voorzitter dus van de expertgroep Klokkenluiders. En het ging erover dat de bescherming van klokkenluiders in een recordtempo eigenlijk verbeterd moet worden. Hartelijk dank voor uw medewerking.
Alsjeblieft.
Dag.
De Oekraïne nu. Dankzij 4 handtekeningen is de acute oorlogsdreiging in de Oekraïne uit de lucht. Maar pro-Russische separatisten hebben lak aan het donderdag gesloten Oekraïne-akkoord. De zogenoemde illegale gewapende groepen, milities, weigeren hun wapens neer te leggen en ook om de bezette overheidsgebouwen te verlaten, zoals in het akkoord is afgesproken. De overeenkomst tussen Rusland, de Verenigde Staten, Oekraïne en de EU lijkt hierdoor van weinig waarde. Poetin gniffelt in zijn vuistje en het Westen stuurt toezichthouders. Dat is ongeveer de stand van zaken nu, denken wij. Bij ons de gast, luitenant-kolonel buitendienst Marcel de